Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
De Perestroikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij deze Perestroikast nummer 96. Deze aflevering geheel gewijd aan de door Lukashenko gedwongen Ryanair-landing in Minsk afgelopen zondag, met aan boord activist en journalist Roman Pratasevich, die op het vliegveld samen met zijn vriendin werd gearresteerd. Ze waren in een buitenlands toestel onderweg van Griekenland naar Litouwen. Twee EU-lidstaten en waanden zich veilig.
De gevolgen van Lukashenko's acties die zijn eigenlijk nog volop in ontwikkeling. Brussel is op dit moment druk bezig met het nadenken over nieuwe sancties. In Lissabon zijn ministers van Buitenlandse Zaken daarvoor bijeengekomen. En Lukashenko heeft aangetoond toch niet terug te deinzen voor de eerdere sanctiepakketten. En de Wit-Russische diaspora die heeft de schrik logischerwijs goed te pakken. In Litouwen, Letland, Polen, maar ook in Nederland. Want wie is er nog veilig voor de lange arm van Lukashenko?
Ja, over de Wit-Russische, Belarusische diaspora hebben we het straks in het hoofdgesprek met Ilja Srabitsky. Dubbelpaspoort Wit-Russisch, Belarusisch en Nederlands. Hoe veilig voelt hij zich hier?
Niet echt veilig. Ik voel me niet echt helemaal veilig meer. Na afgelopen zondag.
Na afgelopen zondag. Voor afgelopen zondag wel?
Voor afgelopen zondag nog wel. Maar na afgelopen zondag niet meer.
We praten ook met PvdA-Kamerlid Kati Piri. Zij wil dat er extra bescherming komt voor de Wit-Russen in Nederland. Als ze zich onveilig voelen, dan moeten ze aan de bel trekken. En natuurlijk, Floris, nemen we deze kapingsweek door en blikken we vooruit op twee ontmoetingen. Svetlana Tichanovskaya, die een date heeft met Mark Rutte. En ook Vladimir Poetin en Alexander Lukashenko, die ontmoeten elkaar niet in Den Haag, maar in Sochi.
Ja, mijn naam is Floris Akkerman.
Ik ben Geert-Jan Haan.
En dit is BNR Perestroikast. Nog maar 5 dagen oud, toch frissen we het geheugen even op. Ziet als een extra service van ons. In Athene stapt zondag activist en journalist Roman Pratasevich samen met zijn vriendin Sofia
Sapega,
dankjewel Geert-Jan, op een Ryanair-vliegtuig naar Vilnius, waar hij woont na te zijn gevlucht naar Litouwen. Boven Belarus krijgen de piloten van de Belarusse verkeersleiding te horen dat er een bom aan boord is.
Ja, na wat aarzelingen, de piloten die wantrouwen de mededelingen. En dit is op de informatie die wij ook hebben op het moment van opname. En dan vliegen ze op verzoek van de Belarusische verkeersleiding naar Minsk. En aan boord breekt de paniek dan uit bij de man die Floris net al noemt, Roman Pratasevich, blogger, oud-hoofdredacteur van Nechta, een telegramkanaal. En in Athene om foto's te maken van Svetlana Tichanovskaya. De Belarusische autoriteiten die beschouwen hem als staatsgevaarlijk. Een extremist, een terrorist die anti-Lukashenko-protesten vorig jaar organiseerde of faciliteerde. En voor dat laatste staat dan 15 jaar strafkolonie. Op het vliegveld in Minsk, nadat die vlucht dus gedwongen is geland, wordt hij gearresteerd samen met Sofia Sapega.
Ja, de EU is woedend en kondigt eensgezind aan met de maatregelen te komen. De Belarusse vliegtuigmaatschappij Belavia is niet meer welkom in EU-landen en maatschappijen als de KLM, Lufthansa en Air France geven gehoor aan de oproep van hun regeringen om niet over Belarus te vliegen. De EU kondigt nieuwe sancties aan. Daar wordt nu over nagedacht. Vanochtend zei demissionair minister van Buitenlandse Zaken Kaag op BNR.
We denken aan sancties tegen personen, ja. Ook tegen staatsbedrijven. En daar wordt aan gewerkt. Op dit moment geven we daar geen details over, omdat natuurlijk het effect van sancties moet ook het verrassingseffect zijn. En als mensen een voorwaarschuwing krijgen dat ze op een lijst komen te staan van de EU, als je denkt aan banktegoeden, reismogelijkheden, ja, dan kunnen ze zich voorbereiden. En dat is nou net niet de bedoeling.
Over sancties gaan we het zo meteen wat uitgebreider over hebben. Even terug naar deze week eerder. In een video vertelt Protasevich dat hij correct wordt behandeld in de gevangenis en dat hij schuld erkent aan het organiseren van rellen. Wij als Perestroikast kunnen dat moeilijk geloven, dat hij deze bekentenis vrijwillig heeft gedaan.
Ja, dat is niet omdat wij andere informatie hebben, maar omdat we
als je de beelden
vaker
ziet,
dit soort beelden zien met een voorhoofd dat gebutst is. Minsk zegt dat de bommelding afkomstig is van Hamas. Uit Zwitserland ook nog.
Ja.
Dat is natuurlijk ook een heel gemeen land. En dat verwijst Hamas en Zwitserland ook naar het Rijk der Fabelen. In een toespraak deze week haalt Lukashenko uit naar de EU. Kwaadwillende regeringen proberen Belarus te wurgen, zegt hij. En daar houdt het niet bij op, want hij meent dus dat er een terrorist aan boord was van het vliegtuig, doelend op Protasevich.
Ja, in reactie op het mijden van Belarus door internationale luchtvaartmaatschappijen zegt Lukashenko dat het luchtruim boven andere landen veel gevaarlijker is dan het Belarusische luchtruim. Hij verwijst naar MH17, de vlucht die in 2014 boven Oost-Oekraïne werd neergeschoten. Vliegen, zei Lukashenko, jullie liever niet over het veilige Belarus. Vliegen dan maar over een plek waar 300 mensen zijn omgekomen.
Het is een vrij accurate round-up. Zijn we nog iets vergeten?
Ja, Svetlana Tichanovskaya. Die heeft zaterdag opgeroepen tot een publieke Europese demonstratie van solidariteit.
Voorkomende zaterdag.
Ja, aanstaande zaterdag, ja. 29 mei. Een jaar nadat haar man werd gearresteerd in Belarus en nog altijd vastzit.
Ja, het zou kunnen dat mensen, zoals wel vaker gebeurt met de Perestroikas, dit in het weekend terugluisteren. Dan hoor je misschien dingen die net al een beetje zijn gebeurd. Maar desalniettemin, we benoemen het toch. Want op vrijdag, morgen op moment van opname, ontmoeten Rutte en Tichanovskaya elkaar in Den Haag. En Poetin en Lukashenko in Sochi. Overigens, Tichanovskaya, dat ze hier is een beetje toeval. Want ze heeft eigenlijk een date met Twan Huis voor de opname van College Tour. Daarom stond het al gepland. Maar ze zal hameren bij Rutte, zoals ze ook in het interview met ons een paar maanden geleden zei, op strenge sancties tegen Belarussische staatsbedrijven. Geen leningen meer verstrekken aan die bedrijven, ook vanuit Europese banken, want die raken Lukashenko's portemonnee. Geld voor defensie, veiligheidsdiensten. En ze kan zich speciaal tot Nederland richten, want Belarus exporteert naar Nederland geraffineerde olieproducten als benzine. En ja, er zijn verschillende statistieken. De ene heeft het over 360 miljoen euro. Een ander heb ik ook wel gelezen. Daarbij zou het draaien om een miljard euro. Het is maar net hoe je het leest.
In ieder geval, er komt we dekken de begroting van Lukashenko.
Ja. Zeg, moeten we nog heel kort even reactie van Rusland ook meenemen?
Ja, morgen spreken Lukashenko en Poetin elkaar. En de vraag van Hildebrand Bijleveld vroeg op Twitter van ja, hoe kijkt Rusland naar de vliegtuigkaping? Zeg je Lukashenko, dan zeg je dus Poetin. Het werpt de vraag op wat Rusland van doen heeft met de vliegtuigkaping. Moskou en Minsk werken samen op militair gebied, net als hun veiligheidsdiensten. En ook Sigrid Kaag suggereerde dat Rusland er wellicht wat mee te maken had.
Ja.
Ook Londen wijst naar het Kremlin als betrokken.
Maar wat zegt het Kremlin zelf?
Juist, daar kom ik nu aan. Rusland ontkent iedere betrokkenheid. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zei naar aanleiding van de Britse reactie: het is een Russofobe obsessie, een vaststaand idee dat Rusland overal verantwoordelijk voor is. Ja, tweede vraag van Hildebrand is: ja, moet Rusland nu ook harder worden aangepakt? Het blijft natuurlijk niet zeker of Rusland bij deze staatskaping is betrokken. Maar als je Lukashenko wil aanpakken, ja, dan kun je ook niet om Poetin heen. Want Lukashenko regeert bij de gratie van de Russische president. De Wit-Russische oppositie kreeg het al voor de kiezen in het land van Alexander Lukashenko. Martelingen en doden in de gevangenis en ontvoeringen op klaarlichte dag behoren tot het vaste repertoire van de dictator. Daar komt nu een kaping bij van een Europees vliegtuig die heeft geleid tot de arrestatie van Protasevich. Lukashenko's bijbehorende boodschap: geen Wit-Rus, waar dan ook, is veilig voor mij. Daarover gaan we praten met Ilya Sharbitsky, een Wit-Rus, nou in ieder geval, hoe moet ik het zeggen? Een dubbel paspoort, Wit-Russisch en Nederlands paspoort. Hoe hij zich hier voelt in Nederland na afgelopen zondag.
Ja, Ilja, fijn dat je ons te woord staat. Zeg jij trouwens, ik ben Wit-Rus of ik ben Belarus?
Goedemorgen. Ja, ik zeg dat ik ben Belarus.
Okay.
En eigenlijk zeg ik dat ik ben een Nederlander. En dan zeg ik ben een Belarus.
Kijk, dan hebben we dat helder. Hoe veilig voel jij je op dit moment in Nederland?
Niet echt veilig. Ik voel me niet echt helemaal veilig meer. Na afgelopen zondag.
Voor afgelopen zondag wel.
Voor afgelopen zondag nog wel. Maar na afgelopen zondag niet meer.
En wat voel jij dan als je je onveilig voelt?
Ja, dan voel ik angst. En dan denk ik, wie kan meeluisteren? Wie kan kijken wat ik doe? Wie kijkt wat ik doe? Wat zijn de gevolgen van mijn acties? Dus stel je voor in deze interview, of de interviews die ik heb daarvoor gegeven. Wat betekent dat? Wat zijn de gevolgen daarvan?
Ja, want wij hebben met meerdere Belarussen in Nederland contact. En tot afgelopen zondag werd het altijd heel erg gewaardeerd als wij of andere media contact met jullie zochten over de situatie in jullie vaderland. En nu merken we heel veel terughoudendheid. En mensen die aangeven dat het eigenlijk voor hun gevoel te gevaarlijk is om nu te praten. Is dat wat jij ook herkent?
Ja, dat herken ik heel goed. Maar ik ben wel opgegroeid in Nederland met het gevoel van vrijheid. En dat vrijheid wil ik ook niet verliezen. Anders, anders wint Lukashenko als ik ook mijn bek zal houden.
Ja. Ben je bang ergens concreet voor dat je op klaarlichte dag ontvoerd kan worden? Of dat er iets met je gebeurt als je over straat loopt?
Nou ja, voor zondag je dacht, oké, je bent ver van Belarus, dus dan zou je in principe kunnen veilig voelen hier. Maar nu is de vraag, oké, als de EU nu niks tegen Lukashenko doet, hij zal gewoon arrogant worden en dan volgende actie zal nog slechter zijn dan deze.
Ja, want dat heeft Lukashenko ook in bepaalde woorden al laten weten, hè? Dat geen Wit-Rus, geen Belarus elders in Europa veilig is op dit moment.
Ja, de hoofd van KGB heeft 3 of 4 weken geleden op nationale televisie gezegd dat wij zullen elke oppositielid vinden en vernietigen voor een vrije wereld en vrije Belarus.
Ja.
Nou, het is niet echt een vrije wereld als je mij vraagt.
Nee.
En toen dacht je, dat zal wel, ze zeggen zoveel vanuit Minsk. En sinds afgelopen zondag denk je, ik moet uitkijken.
Ja, inderdaad. Ze zeiden eigenlijk altijd afgelopen 10 jaar dat we pakken iedereen op. Want Lukashenko is niet begonnen 1 jaar geleden. Hè? Lukashenko is nu 20 jaar allerlei gekke dingen aan het doen. Mensen vermoorden, mensen zijn vermist. Dus dan denk je, ja, het zal wel gebeuren in Belarus. Maar dan als je bent in Nederland, dan zou je moeten veilig voelen. Of eenmaal je bent buiten Belarus.
Ja. Durf je nog het vliegtuig in te stappen?
Nou, zolang die vliegt naar de oost, niet.
Ja, ja. Nee. Dus alles richting Belarus, Rusland, Oekraïne.
Ja, ja.
Ik heb nog 1 vraag en dan wil ik het met jou ook over politiek hebben. Nederlandse politiek, Europese politiek en hoe landen als Nederland en Duitsland en Frankrijk en andere landen zich uitspreken tegen wat het regime van Lukashenko, nogmaals voor de duidelijkheid, een man die niet op deze plek had mogen zitten, want de verkiezingen van de afgelopen zomer, die had hij eigenlijk verloren. En toch zit hij daar nog. Dat is denk ik belangrijk om te benadrukken. Voordat we daarover praten, ben ik toch benieuwd. Voor ons kwam het toch wel als een verrassing eigenlijk dat de Wit-Russische geheime diensten zo actief ook binnen de Europese Unie zijn. Is dat voor jou ook een verrassing geweest?
Dat is zeker een verrassing geweest. En ik denk zelfs dat ze krijgen hulp van de Russische geheime dienst. Want de Russische geheime dienst heeft wel ervaring met zulke operaties. Als je kijkt naar de afgelopen jaren wat de Russische geheime dienst heeft uitgevoerd allemaal. Uh-huh. Niet dat het is 1-2 opgezet door alleen maar de Russische geheime dienst.
Ja. Nee. Je ziet ook dat afgelopen zaterdag zijn ook Wit-Russen in Rusland opgepakt. Omdat die verdacht werden van het houden van een staatsgreep of het organiseren van een staatsgreep. En
volgens mij
die zijn
zelfs
dan weer teruggestuurd naar Wit-Rusland.
Corrigeer mij, Ilja, als ik het verkeerd zeg. Maar volgens mij zelfs 1 maand geleden dat iemand in Moskou is opgepakt. Dat was volgens mij een biograaf van Lukashenko. Of iemand die iets met Lukashenko te maken had en zich later wat kritisch heeft geuit. En die is in Moskou op straat opgepakt en naar Minsk overgebracht. En zit daar nu in de gevangenis volgens mij.
Ja, inderdaad. En hij weet niet voor hoe lang zal hij zitten. Voor waar zit hij? Dat weet hij ook niet. Rechtszaak is nog steeds niet geweest. Hij kan minimaal 1 jaar in gevangenis zitten, wachten op zijn rechtszaak.
Ja. Overigens, de vriendin van Protasevich, de journalist die is opgepakt, zij heeft toch de Russische nationaliteit?
Ja, ze heeft een Russische nationaliteit en ze heeft eigenlijk niet zoveel te maken met de hele beweging. Dus dan kon je kijken dat ik zal ook bang zijn voor mijn vrienden, die hebben niks te maken met beweging, maar die kunnen worden ook blijkbaar opgepakt en dan 1 of 2 jaar gevangenisstraf krijgen.
Ja.
Alleen omdat ze zijn gewoon in mijn buurt.
Ik vraag het omdat de reactie van Rusland dan ook wel apart is. Want als iemand met de Russische nationaliteit normaal gesproken ergens anders wordt opgepakt, dan is Moskou altijd heel fel daarop en daarin. Dus dat ze dat nu niet zijn, zegt dat iets voor jou?
Nou, morgen gaat Lukashenko naar Sochi. En ik denk het is ook voor Lukashenko een politiek spel met dat vriendin. Om te kijken wat hij kan uithalen van Poetin. Dus het heeft ook een dubbele betekenis voor hem.
Ja, ja. Ja, Geert-Jan noem het al. We willen het ook met jou ook even over politiek hebben. We hebben gesproken met Kati Piri. Zij is Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. En we hebben een aantal reacties van haar wat betreft dit onderwerp. En die willen we graag even 1 voor 1 met jou doornemen.
Ja, eerst hoor je Kati Piri over de angst die op dit moment leeft onder de Belarussen in Europa en Nederland.
Ik kan me heel goed voorstellen, na wat er is gebeurd met die vliegtuigkaping en de arrestatie van Protasevich, dat er enorm angstgevoel heerst bij de diaspora van Wit-Russen in verschillende Europese landen, waaronder natuurlijk ook in Nederland. Ik heb zelf daar ook de afgelopen dagen persoonlijke signalen van ontvangen. Toen wij hier minister Kagel bevroegen dinsdag, zei zij die signalen niet te kennen. Ik denk dat het belangrijk is dat hier aandacht voor komt. En ik zal ook Kamervragen stellen om ervoor te zorgen dat dit in ieder geval op de politieke agenda wordt gezet in Den Haag.
Julia, je hoort Kati Piri. Zij herkent de geluiden die jij zegt. Doet je dat deugd dat de Nederlandse volksvertegenwoordiger in ieder geval aan jullie lot denkt?
Ja, dat is heel fijn dat Kati Piri aan ons denkt. Kati Piri is ook geweest vorig jaar bij onze protestacties in Den Haag. Dus is een grote steun van ons. Ik vind het wel bijzonder wat minister Kaag zegt. Dat ze ziet niet wat Kati Piri ziet. Uh-huh. Dat vind ik wel bijzonder.
Yeah.
Want ik bedoel, de afgelopen dagen kwam wel in verschillende nieuwsmedia dat we, zoals ik zei, dat we zijn wel in angst nu.
Ja.
Piri zegt er komen kamervragen. Dus dan moet het natuurlijk wel weer teruggaan naar minister Kaag. En dan moet ze er wel mee aan de slag.
Inderdaad.
Ja. We vroegen ook Piri naar die angst die je heerste. En wat de Wit-Russische diaspora in Nederland daarmee kan.
Dat gevoel van onveiligheid. Dat we weten dat mensen in de gaten worden gehouden. Dat de oppositie in de gaten wordt gehouden. Anders had zo'n journalist als Protasevich natuurlijk ook nooit op deze manier in dat vliegtuig gekaapt kunnen worden. Dat is een feit. En ik kan me heel goed voorstellen dat dat dus ook zorgt voor enorm veel angstgevoelens bij mensen hier. Ik denk dat het belangrijk is dat zij intimidatie ook kwijt kunnen. Dat zij meteen terecht kunnen bij Nederlandse instanties op het moment dat zij zich niet veilig voelen. En dat daar op een serieuze manier naar wordt gekeken. En waar het kan en waar het noodzakelijk is, ook desnoods extra bescherming wordt geboden.
Ja, ze geeft dus de mogelijkheid aan om dat Wit-Russen in Nederland zich kunnen beschermen als ze daar behoefte aan hebben. Ben jij daarmee bezig met bescherming?
Nee, nog niet. Het is nu dat de eerste keer dat ik dat hoor. Uh-huh. Ik moet dan even uitzoeken hoe dat werkt. Maar je kan ook kijken naar de Iraanse oppositie. Die wat in de afgelopen 5 jaar 2 mensen zijn doodgeschoten hier. Uh-huh. Tot hoeverre kunnen ze dan wel beschermen? Wat kan Nederland wel? Wie kan Nederland wel beschermen?
Ja.
Dat is mijn vraag niet dan.
Maar het gaat er natuurlijk ook om, Ilja, dat als jij of andere mensen in Nederland van Belarussische afkomst, als zij het gevoel van onveiligheid herkennen en ze willen daar iets mee, dat ze dan wel gehoord worden. Het gaat natuurlijk ook om het signaal, hè?
Ja. Dat is heel. Ja.
Maar ik kan me voorstellen Je wil ook iets praktisch hebben, natuurlijk, iets echt gevoel hebben.
Ja, bij welke instantie klop je dan aan? Dat is inderdaad.
Ja, bij welke instantie klop je het aan? Heb je een persoon, contactpersoon die we kunnen dan bereiken? Ja. Wat is de volgorde van contact? Ja. Moet ik gewoon de politie bellen? Wie moet ik bereiken om mij veiliger te voelen? Ja. Kan ik wel de deur uit? Kan ik wel zeggen waar ik ben?
Ja, dat zijn goede vragen. Daar komen we later dan op terug, inderdaad. Ja. Ik denk dat Piri zich daar ook wel hard voor gaat maken. En ook dan wel, als ze al contact met jullie heeft, die lijn verder zal opengooien. Nog één vraag over die bescherming. Wat zijn er? Hoe groot is de Belarusische diaspora in Nederland eigenlijk? Hebben we het over een paar honderd mensen?
We hebben het over 1200 mensen.
1200 mensen. En wat ik al zei, normaal gesproken willen die mensen best wel met de media in Nederland praten. Om uit te leggen wat er in jullie vaderland speelt. Nu is dat dus veel minder. Zijn er mensen die nu ook echt, wat jij weet, niet hun huis uit durven te gaan en echt grote angst hebben?
Dat weet ik niet eigenlijk. We hebben een paar gevraagd, maar je ziet dat mensen antwoorden steeds minder de vragen. Dus of dat mensen bang zijn om de deur uit te gaan, dat weet ik niet. Maar er zijn ook heel weinig mensen die zoveel doen zoals ik en nog een paar anderen.
Ja, want jij praat wel met ons.
Ja, ik vind het wel belangrijk dat iedereen moet weten wat gebeurt er. Dit gebeurt in Europa, bijna midden in Europa. Heb je een dictator die kent zijn grenzen niet.
Dat is heel letterlijk, inderdaad.
Inderdaad. De Europese Unie moet met een bericht komen, met sancties komen, zodat hij dat nooit meer zelfs nadenkt om te doen. Ja. Oké, over Belarus. Ik ga niet naar Belarus, dus dan is het zo'n beetje, als ik ga naar Belarus, dan is het een beetje mijn schuld, dat ik weet wat er gebeurt. Maar ik zit in Europa, ik heb Nederlandse burgerschap. Ik wil hier me ook veilig voelen, overal in Europa. Als ik vlieg naar Griekenland, als ik vlieg naar Roemenië, ik wil daar aankomen en terugkomen.
Sluit aan bij het volgende onderwerp dat we ook met Piri even bespraken, namelijk wat de Europese Unie en wat Brussel kan doen. Luister even mee.
Wat de EU kan doen voor de Wit-Russische diaspora is A. Eisen dat de politieke gevangenen worden vrijgelaten. Wij moeten dat op de politieke agenda blijven zetten. Maar B, er ook voor zorgen, zoals ze afgelopen week hebben gedaan, dat er keihard wordt gereageerd met sancties, het aanpakken van die staatsbedrijven. We zien nu het luchtruim onveilig verklaren onder Wit-Rusland op het moment dat er zoiets ernstigs plaatsvindt. Dat is denk ik uiteindelijk de beste bescherming voor de diaspora hier. En waar natuurlijk sprake is van concrete bedreiging, concrete intimidatie, moet daar ook door lokale, nationale regeringen in de EU serieus mee worden omgegaan. En ik ga er ook vanuit dat de veiligheidsdiensten weten dat er hier geheime agenten diaspora in de gaten houden, dat er intimidatiepraktijken zijn. En daar zullen wij ook gewoon op een harde, op een effectieve manier mee om moeten gaan.
Ja, als je het hoort, Ilja, wekt het nog toch wat meer vertrouwen? Dus is vrij.
Ja, weet je wel. Uh-huh. Het is, maar die sancties die zouden moeten komen maanden geleden. Dat heb ik al een keer eerder gezegd. De sancties die nu op tafel liggen, wouden we maanden geleden hebben. Zodat toen waren nog steeds mensen op straat die tegen het regime waren.
Ja, misschien goed om uit te leggen, Ilja, voor sommige luisteraars. Ja. Er komt nu een nieuw sanctiepakket aan. Dat is sinds die verkiezingen van afgelopen zomer, die dus illegaal door Lukashenko zijn opgeëist. Dat is het vierde sanctiepakket vanuit de Europese Unie. Dus er zijn al drie eerdere sanctiepakketten bekendgemaakt. Waarin officials zijn aangepakt, Lukashenko zelf is aangepakt. Maar eigenlijk de sancties die nu pas overwogen worden en op de agenda komen te staan, zoals het raken van olie-export, benzine, potash, dus kunstmest bijvoorbeeld. Dat zijn sancties die eigenlijk wat jou betreft een jaar geleden al hadden moeten worden ingevoerd.
Ja, minimaal in december. Dus het werd toen een tijd al gesproken, maar ze zeiden ja, we wachten af resultaat van de eerste pakket van sancties. Je praat met iemand die is in macht al 26 jaar. Die gaat niet binnen een paar maanden veranderen. Je moet gewoon meteen ik zeg nu hard raken, om toch wel dialoog aan te gaan. Toch wel hem tot besef komen voor hem dat dat niet mag. Dat je mag gewoon niet zomaar mensen ontvoeren en in elkaar slaan. We weten nog steeds niet wat is gebeurd met Roman. Ja. We weten niet of hij levend is. Zijn vriendin weet ook niet. Er is wel een video verschenen, maar dat is de enige informatiebron die we kregen in de afgelopen dagen.
Want nog over die sancties. Als je de, de oliesector en de kunstmestsector raakt en die sancties oplegt, dan raak je dus Lukashenko.
Ja, zijn geld komt uit drie bronnen. Europese Unie, plus Wereldbank, Rusland en de staatsbedrijven. Nou, als je de eerste twee weghaalt en Poetin zal dan twee keer nadenken, oké, hoeveel geld kan ik aan hem nog geven?
Maar zou je... Sorry, ga je gang.
Nee, ik was klaar.
We weten allemaal dat Lukashenko die regeert bij de macht, bij de gratie van Poetin. Zou je dan ook niet moeten kijken naar Rusland als je Lukashenko wil aanpakken? Moet je dan ook niet Poetin of Rusland op de vingers tikken of harder tegen uitspreken?
Ja, volgens mij Europese Unie probeert al jaren Poetin hard aan te pakken. Het lust steeds niet. Dus ik verwacht dat volgens mij de beste mogelijkheid is toch wel met Poetin samenwerken om Lukashenko weg te krijgen. Zodat er komt een... Want zonder toestemming van Poetin lijkt wel dat Lukashenko zal ook niet weggaan.
Mm-hmm. Ja.
Ik denk dat de Wit-Russische oppositie zich voor een deel daar ook wel bewust van is. Wij hebben Svetlana Tikhanovskaya een paar maanden geleden geïnterviewd. Toen gaf ze ook aan open te staan voor contact zowel met de Europese Unie als met Rusland. Omdat zij ook weet dat je uiteindelijk ook met Rusland om tafel moet om dingen in jouw vaderland te veranderen. Over Tikhanovskaya gesproken, die is vrijdag morgen op bezoek bij premier Rutte. Dat is toeval, want ze is in Den Haag omdat ze in een tv-programma zit van de College Tour. Daar was ze voor uitgenodigd, College Tour. Premier Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag die gaan met haar spreken. Luister nog één keer mee naar Kati Piri, want we vroegen haar ook, is toch een actueel thema, naar de veiligheid van Tikhanovskaya.
Tikhanovskaya is vrijdag in Den Haag. Ik heb ook een ontmoeting met haar samen met de collega's van de Commissie Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer. Ik ga er eigenlijk zeker vanuit dat zij niet een taxi hoeft te pakken op Schiphol na alles wat er gebeurd is. En we weten dat zij de leider is van de oppositie en onder wat voor druk zij staat. En we weten ook waar Lukashenko toe in staat is. Ga ik er eigenlijk automatisch vanuit dat de Nederlandse regering er alles aan doet om haar te beveiligen, terwijl ze te gast is in ons land.
Ja, het zou heel bizar zijn als Tikhanovskaya hier wat overkomt, toch? Zie je Lukashenko daar tot toe in staat? Julia?
Na zondag, misschien.
Mm-hmm. Ja. Je bent nu in Nederland, hè? Je vertelt het verhaal omdat je vindt dat je gehoord moet worden. Maar je hebt ook nog familieleden in Wit-Rusland, in Belarus. Ben je die nu niet in gevaar?
Ja, zeker wel.
Wel fijn, Floris, dat je die vraag nu stelt. Hadden we beter voor het interview kunnen vragen. Ja. Ja.
Daar heb ik met hem over gehad.
Oké, okay. Floris. Is jouw familie veilig hier? Ja, maar het is zo dat het gaat niet alleen nu op mijn familie. Het gaat nu over familie van heel veel diaspora mensen. Het gaat families over van heel veel oppositieleiders. Kijk, als wij nu zouden stilstaan en niks meer zeggen, dan zullen ze toch ons vinden en toch ons gaan één voor één uitschakelen, zeg maar.
Uh-huh.
Of vragen dat, oké, we hebben jullie familie, je moet nu terugkomen naar Belarus en dan word je gerecht hier. Ik hoor nu uit dat een paar mensen hebben wel politiebezoek gehad. En ze hebben gezegd tegen hun ouders, ja, bel naar jouw zoon en zeg dat hij moet terugkomen naar Belarus. Anders gebeurt er wat met jou.
Zo.
Dus dan, het is inderdaad heel angstig. Maar zoals ik zei, als we nu ons zo stilstaan, zal dit probleem niet weggaan.
Kun je op een...
En dan zal Lukashenko... Lukashenko blijft gewoon aan macht en hij zal blijven winnen.
Hoe heb jij contact met je familieleden, Ilja, op dit moment?
Nou, via de kanalen, Telegram, Signal.
Ja. Want soms dan wordt het internet eruit gegooid in Wit-Rusland. Dat hebben we natuurlijk ook gezien na de verkiezingen bij de enorme demonstraties. Nou, en toen Telegram bleef in de lucht. Dat is waar Protasevich ook bij betrokken was met het Nechta-kanaal. Het kanaal waarop eigenlijk de coördinatie en de mobilisatie van de demonstraties een plek kon krijgen. Eigenlijk was het gewoon een objectief informatiekanaal. En daarachter zat dan weer natuurlijk, achter Telegram zit Pavel Durov, die natuurlijk ook geen fan is van Lukashenko en van Poetin, dus dat helpt ook. Maar ik kan me ook voorstellen, ja, dat internet, dat is nu eigenlijk ook de enige manier dus om goed contact te houden, want anders weet je ook niet hoe het met hen gaat, of weet je familie niet hoe het met jou gaat straks.
Inderdaad, het is ook zo, toen de protesten zijn begonnen, eigenlijk Telegram speelde meer een rol om in de nieuws naar buiten te krijgen. Want heel veel mensen gingen toch de straat op en toch ze gingen protesteren. Dus de eerste 3 weken had Telegram eigenlijk Nechta niet zoveel macht zoals Lukashenko zegt te hebben. Want mensen waren gewoon boos en ze wilden gewoon verandering hebben. En die kwamen bijna elke dag in protest en er was een heel grote protest op zo'n zondag. Dat Nechta heeft wat geholpen, dat is zeker. Maar het is niet zo'n grote speler geweest zoals Lukashenko zegt.
Nee, maar je ziet Telegram is nu wel eigenlijk min of meer het enige informatiekanaal voor jou hier in Nederland of voor anderen in Belarus om goede informatie te vinden. Als je kijkt naar andere Toet is een nieuwssite is op zwart, andere websites zijn op zwart, journalisten zijn gearresteerd. Dus die Telegram kanaal is wel het enige middel nog om iets binnen te krijgen van nieuws uit Belarus.
Nou, en dat kanaal van Protasevich, dat opereerde al vanuit Polen, hè?
Ook, ja. Mm-hmm.
Ja, Polen. Ja. Ja. Heel veel media zit gewoon nu buiten, in Polen, in Litouwen.
Ja, ja. En nu zie je allemaal maatregelen. We hebben het al gehad over sancties. En nu Belavia, de Belarusische vliegtuigmaatschappij, wordt door enkele EU-landen, of een aantal EU-landen, geweigerd.
Ja, eigenlijk denk ik aan het eind van deze week door iedereen.
Waarschijnlijk wel, ja. Luchtvaartmaatschappijen als KLM, Lufthansa en Air France die vliegen om Belarus heen en vliegen er ook niet meer op. Is het niet zo dat je dan ook op deze manier toch wel Belarusische activisten, oppositieleden en journalisten isoleert? Zij kunnen geen kant op. Het wordt steeds moeilijker voor hen om het land te verlaten als zij dat zouden willen.
Ja, het is wel een heel goed bericht voor een maand, voor een paar maanden dit te doen. Dat je geeft een bericht aan de autoriteiten, dat kun je niet maken. Maar dat je wel zo snel mogelijk het weer opstart. Lukashenko is een eigen vliegtuig. Dus je moet kijken naar dat zijn eigen vliegtuig wordt verbannen uit Europa. Dat ga je nergens meer in Europa met dat vliegtuig. Je moet meer persoonlijk richten op hem en zijn kring eigenlijk. Want Belavia geeft aan 1-2% aan de economie van Belarus. Het is niet zo'n grote maatschappij. Mensen gaan nu vliegen dan naar Moskou en vanuit Moskou komen ze dan Europa in.
Ja.
Dus er is nog een weg om weg te komen.
Ja.
Maar dat wij over een paar maanden wel Belavia weer opzetten, dat vind ik wel oké. Het gaat meer over Lukashenko en zijn kring eigenlijk.
Ja. Zullen we afsluiten met een toch wel mooi symbolisch bericht uit Roemenië, dat ik zojuist lees en zie binnenkomen, want je hebt Belarusische ambassades in allerlei landen en hoofdsteden in Europa. Zo ook in Boekarest. En de straat voor de ambassade die wordt waarschijnlijk hernoemd en krijgt de naam Protasevichstraat. Nou moet ik heel erg denken aan dat in Praag ook een Nemtsovplein is ontstaan. Ilja, het is natuurlijk symbolisch, maar het is wel een manier, denk ik, om aan te geven, dit pikken wij niet.
Inderdaad. Wij wouden ook in Den Haag een kleine monument opzetten voor alle Belarussen die hebben hun leven verloren in de strijd voor vrijheid. Dus in de afgelopen 9 maanden zijn 7 mensen vermoord door het regime. Afgelopen vrijdag was nog 1 iemand die is door de hartstilstand in zijn cel doodgevonden.
Ja, tussen haakjes, hè, hartstilstand.
Tussen haakjes. Gisteren was zo'n bericht van 18-jarige jongen die zelfmoord gepleegd omdat hij kon nergens naartoe. Hij kreeg een boete voor alleen omdat hij meeliep met een protest. En hij werd gewoon mishandeld door de politie. Dus je ziet al die berichten. En het zou ook fijn zijn om in Nederland zo'n een hoop monument op te zetten van vrede.
Ja.
zoals dat ze deden in Roemenië voor de straat.
Ja, en waar beter dan in Den Haag, de stad van de vrede, waar morgen dus Tichanovskaya te gast is bij Mark Rutte en Sigrid Kaag. Ilja.
Inderdaad.
Ilja Sjerbitsky, dank je wel. Wat fijn, ja, ook al is de aanleiding niet fijn, dat je je verhaal wilt delen.
Jullie ook bedankt. En ik denk, als mensen willen steunen onze beweging, je kunt steunen via Bijsol, de stichting Bijsol. En met dat stichting help je heel veel mensen in Belarus.
Oké, staat genoteerd.
Sterkte voor jou, voor je moeder. En
ja, dankjewel.
Voor je vrienden hier in Nederland. Dit was de Perestroikas naar aanleiding van de gebeurtenissen in Belarus, Wit-Rusland. Van de afgelopen week begon met een krankzinnige vliegtuigkaping, maar staat eigenlijk symbool voor de schending van allerlei rechten die we zojuist met Ilja Sjerbitsky hebben besproken.
En vergeet niet om je op de Perestroikas te abonneren.
Dat klinkt als collega Bas van Werven, die kan het ook al niet uitspreken.
Perestroikast. Via Spotify, Apple of je andere podcastplayer. Zo blijf je op de hoogte van al het nieuws en duiding uit onze regio. Bedankt voor het luisteren.
De svidanje, comrade.
De svidanje, tavrish.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.